Vanavond gaan we met elkaar een stukje lezen uit Hebreeën hoofdstuk 12. Hebreeën 12 vers 25 tot en met 29. De vorige keer hebben we het eerste stukje van vers 18 tot en met 24 behandeld. We hebben toen met name stilgestaan bij het oude verbond en het nieuwe verbond. En daar gaat dit in verder. Hebreeën 12 vers 25, daar lezen we: zie dan toe dat gij hem die spreekt niet afwijst. Want als genen niet ontkomen zijn toen zij hem afwezen, die zijn godspraak op aarde deed horen, hoeveel te minder wij, als wij ons afwenden van hem die uit de hemelen spreekt. Toen heeft zijn stem de aarde doen wankelen, doch thans heeft hij een belofte gegeven, zeggende: nog eenmaal zal ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit nog eenmaal doelt op een verandering der wankele dingen, als van iets dat slechts geschapen is, opdat blijven wat niet wankel is. Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een hem welbehagelijke wijze, met eerbied en ontzag. Want onze God is een verterend vuur. Tot zover dit stukje uit het woord van God. In eerste plaats krijgen we in dit gedeelte te maken met, in vers 25, zie dan toe dat gij hem die spreekt. God is een God die spreekt. In Jesaja kun je wel eens lezen dat er afgoden gemaakt worden. Ze hebben monden, maar spreken niet. Ze hebben ogen, maar zien niet. Ze hebben oren, maar horen niet. Maar wij mogen God kennen als een God die werkelijk spreekt. Als je de eerste bladzijde van de Bijbel al leest, dan kom je elke keer weer tegen: en God zeide. God spreekt. God is een sprekende God. God een sprekende God die zijn wil uit, die zijn gevoelens ook uit, zijn gedachten ook in woorden kan samenvatten. God spreekt steeds weer in de Bijbel. Je zou voor jezelf de Bijbel eens moeten lezen en steeds maar weer een streepje moeten zetten onder de woorden: en God zeide. En God sprak. Nou, dan kun je inderdaad zeggen: dit is inderdaad Gods woord. God is een sprekende God. Nou, God heeft eerst gesproken, tot de schepping. En dan lees je al gauw dat God sprak tot Abraham. God sprak tot Isaac. God sprak tot Jacob. God sprak. En dan lees je later dat God sprak door Mozes tot de mensen. Ja, eerst zie je dat God rechtstreeks met de mensen spreekt, met Abraham, Isaac en Jacob. En dan zie je dat God iemand uitkiest, Mozes. En dan gaat God Mozes gebruiken om door Mozes tot anderen te spreken. We noemen dat een profeet. Een profeet is een woorddoorgever. Dat is de letterlijke vertaling van het woordje Nebuim. Dat betekent letterlijk profeet een woord doorgeven. Dus een profeet, zoals Mozes, gaf het woord van God door. Het was zelfs zo dat de mensen tegen Mozes zeiden: Mozes, spreek jij met God, want wij durven met God niet te spreken. Nou, dan ging Mozes naar boven op de berg. God sprak tot Mozes en Mozes ging weer naar beneden. En Mozes die gaf het woord weer door aan het volk. Dus Mozes was wat dat betreft eigenlijk een soort tussenpersoon tussen God en het volk. Mozes was de profeet. En Mozes die heeft zo mooi in zijn leven ook de profeet aangekondigd zoals hij zelf is. De grote Mozes. En u weet, dat is de Heer Jezus. Na Mozes zijn nog een heleboel andere profeten gekomen waardoor God gesproken heeft. En misschien is het wel goed om eventjes dat woord uit, ja, waar de Hebreeënbrief mee begint, te lezen. Hebreeën 1 vers 1, daar kunnen we dit ook terugvinden. Waar staat, nadat God eertijds, dus vroeger, vele malen, nou daar heb ik er net ook iets proberen over te zeggen, vele malen, en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had, hoe? In de profeten. Heeft hij nu in het laatste dagen tot ons gesproken in de Zoon. Als we over de Zoon lezen, de Heer Jezus, dan is de Heer Jezus het woord. En in de Heer Jezus kwam Gods woord, werd geopenbaard en God spreekt tot ons door zijn Zoon, de Heer Jezus. In de Heer Jezus ja, eindigt eigenlijk de profetie. Hij is gekomen om de profetie in vervulling te laten gaan. Ik vind het trouwens best wel heel belangrijk wat hier staat. Moet niet vergeten, dit stukje is geschreven zo'n 550 jaar voordat de islam geboren werd, begon. En hier staat, heeft hij gesproken in de profeet, heeft hij nu in het laatste dag gesproken door Mohammed? Is Mohammed de laatste profeet? Nee, in dit stukje staat heel duidelijk dat het laatst is Christus. En na Christus komt nooit meer iets. Christus is de laatste. En niet de ene laatste profeet. Hij is degene waardoor God tot ons gesproken heeft in het laatst der dagen. En het laatste dagen, ja dat klinkt misschien heel vreemd, die zijn eigenlijk al begonnen bij de komst van Christus. Dat is eigenlijk het laatste van de heilsgeschiedenis. Als we kijken hoe God spreekt in het Oude Testament, dan is het woord van God niet vrijblijvend. En dat zie je, ja bijna zou je kunnen zeggen, en inderdaad was het ook zo, genadeloos zie je dat gebeuren. Als God spreekt en het volk ging er tegenin, nou dan bleven de gevolgen ook niet uit. Dan greep God in en dan werd er ook gestraft. Bijna, wat ik net zei, zoals ik net zei, genadeloos. Eigenlijk staat hier, en misschien is het toch wel goed om dat even te accentueren in dat stukje. Daar staat in vers 25, als we weer teruggaan naar Hebreeën, dat het, als we dat woord van God afwijzen, of als we zeggen, nou ja, goed, God kan het nou wel zeggen, maar wie wijs je dan af? Daar staat in vers 25, zie dan toe dat gij hem die spreekt niet afwijst. Want als genen niet ontkomen zijn, toen zij hem afwijzen. Dus het gaat niet zomaar om het woord afwijzen, maar het gaat om hemzelf. Hier staat heel duidelijk, als je het woord afwijst, dan wijs je God zelf af. Want God en zijn woord zijn één. Het woord van God en hij zelf, God en zijn woord, kun je onlosmakelijk, zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Daarom begrijp ik het niet en kan het er bij mij ook niet in als mensen zeggen, ja, ik heb de Jezus wel lief, maar die Bijbel, dat doet me niks. Kan dat? Dat kan toch niet? Want als je Jezus lief hebt en die Bijbel niet lief hebt, nou die Bijbel is Jezus. Dat kan nooit los van elkaar. Dus met andere woorden, de liefde voor God wordt zichtbaar in de liefde voor zijn woord. En de liefde voor zijn woord, ja, daaruit blijkt, en dat zegt er Jezus ook, wie is het die mij lief heeft? Die mijn woord bewaart. En die mijn woord ook lief heeft. Dus ja, wij leven vandaag in een tijd, en dat zie je steeds meer, dat mensen het ontzettend fijn vinden om de Heer Jezus te aanbidden, de Heer Jezus te prijzen en de Heer Jezus lief te hebben. Ze houden van de Heer Jezus, zeggen soms wel eens, ik ben verliefd op Jezus. Terwijl ze zelf bijna de Bijbel niet openslaan. Dan denk ik wel eens, op welke Jezus zijn ze dan verliefd? Is het een karikatuur? Is het een Jezus die ze misschien zelf in hun gedachten gevormd hebben? Over welke Jezus gaat het dan? Nou, en daarom zegt Paulus zo duidelijk tegen Timotheus, misschien wel goed om dat even erbij op te slaan, in 2 Timotheus 3... Laten we dat stukje maar even lezen, als een appel voor de laatste dagen. 2 Timotheus hoofdstuk 3 vers 14. En Paulus die bereidt daar de gemeente voor op de eindtijd. Er staat in vers 14 van 2 Timotheus 3, blijft gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is. Dus tegenwoordig hoor je zo, een gevleugeld woord van vandaag is vernieuwing. Alles moet op de schop. En alles moet veranderd worden. Alles moet nieuw. Alles moet snel en kort, flitsend. Alles moet nieuw. Nou, hier staat in vers 14, blijf geen echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is. Met andere woorden, Misschien klinkt het een beetje gek, maar wat confessioneel, wat fundamenteel, wat, laat het maar gewoon noemen, laten wij nou maar vasthouden aan het woord van God. Vasthouden aan het woord van God. En dan staat er wel bewust van wie gij het hebt geleerd en dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus. En dan staat er in de Statenvertaling, ik vind dat een betere vertaling dan deze vertaling, al de schrift is door God ingegeven. Al de schrift is door God ingegeven. Dat met andere woorden, elke letter, en de Jezus heeft het zelfs over een schrijftekentje, een jotta of een titel. Elke letter komt uit de mond van God. Is door God als het ware ingeblazen. En vergeet dat alsjeblieft nooit, elke letter, elk woord uit de Bijbel komt bij God vandaan. God is een God die spreekt. Nou, jammer dat het dan afgezwakt is in zo'n nieuwe vertaling, van de NBG-vertaling. Ja, de NBV staat het wel weer goed, ja. Ja. Elk van God ingegeven schriftwoord staat hier, is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren. En dat verbeteren heeft niet te maken met het woord van God, maar heeft met ons te maken. Om ons te verbeteren. Om mensen die het anders denken te weten, te weerleggen. Om op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij tot alle goed werk volkomen toegerust. Ik betuig nadrukkelijk voor God en Christus Jezus die de leven en doden zal oordelen, met beroep, zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap, verkondig het woord. Ik heb vroeger altijd een leraar gehad, die zei tegen mij, Theo, als jij een verkondiger van in de gemeente zal worden, dan wil ik je één ding aanraden. En hij vat het eigenlijk samen in deze woorden, laat het woord aan het woord. Begrijp u? Laat het woord aan het woord. Verkondig het woord. Laat de Bijbel maar zijn werk doen. En verkondig het woord, zegt Paulus ook tegen Timotheus. En dan staat er, dring erop aan. Gelegen of ongelegen. Nou, ik heb u dat wel eens uitgelegd. Dat gelegen of ongelegen, dat slaat niet op de toehoorders, maar op ons. Komt het voor ons wel gelegen? Ja? Gelegen of ongelegen. Wederleg, bestraf, bemoedig met alle langmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, ja, en ik weet niet of dat nog klopt, of die tijd nog komt of dat die tijd al aangebroken is. Ja? Er komt een tijd, zegt Paulus, en ik denk dat wij daar vandaag middenin leven, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen. Maar omdat hun gehoor verwend is naar hun eigen begeerte, zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. Blijft gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden en doe het werk van evangelist, verricht uw dienst ten volle. Nou, daar staat dus dat mensen verkondiging willen hebben, verkondigers uitzoeken. En dan staat er naar hun eigen begeerte. Dat willen we graag horen. En zo willen we het graag horen. Nou, u begrijpt wel, dat is geen profeet, hè? Een profeet is niet iemand die dat vertelt wat mensen graag willen horen. Maar een profeet is iemand die dat vertelt wat God hem toevertrouwt. Of ze nou willen horen of niet. Ja, toch? Dat is het woord van God. En ik heb u wel eens meer verteld, dat woord van God. Toen Paulus, of nee, Petrus het woord van God verkondigde, dan staat er, ze werden diep in hun hart getroffen. En zeiden mensen, wat moeten we doen? Het was als het ware van, auw, dat doet pijn, dat woord, het kan heel erg pijn doen in ons leven. En als we alleen maar lieve, leuke, aardige woordjes vertellen, ja, daar groei je niet van. Daar verander je ook niet door. Daar word je een zwak christen door. Nou, dit is eigenlijk het gevaar van vandaag. En vandaar dat de schrijver van de Hebreeërs, zie dan toe, hè, dat je het woord, hij die spreekt, niet zomaar wegwuift, maar dat we alle aandacht schenken aan het woord van God. Is dat duidelijk, broeders en zusters? Ja? Nou, dan gaan we nog even verder. Want dan wordt er niet alleen gesproken over het spreken van God en dat wij daar aandacht aan moeten schenken. Maar dan wordt er ook zo heel mooi gesproken hier in Hebreeën 12 over de stem van God. Die stem van God. De stem van God is zo krachtig. De stem van God is direct ook de daad van God. En dat is het woordje logos, zoals wij dat wel kennen, of dabar, het Hebreeuwse woordje. Dat is eigenlijk, woord en daad zijn voor God één. En daarom is de stem, het woord van God, zo krachtig. En hebben we ook wel in die hele scheppings-evolutietheorie discussies, hebben we het wel eens over gehad, dat ik toen ook wel eens gezegd heb, God sprak en het was er. De Heer Jezus zei, ik ben het, en ze lagen op de grond, die mensen die hem gevangen wilden nemen. Ja? Of de Heer Jezus zei, zwijg, wees stil, en de storm was stil. De Heer Jezus zei, ik wil het, en hij stond op zijn voeten. Nou, dat is het woord van God. Gods stem is zo krachtig. Een psalm die daar zo mooi over spreekt, over de krachtige stem van God. Misschien kent u hem wel. Kent u die psalm? Wat over de stem van God gaat? Psalm 29. Kijkt u maar. Psalm 29. Psalm 29, daar staat in vers 3, de stem des Heren is over de wateren. De God der heerlijkheid doet de donder weer klinken, de Heren over de geweldige wateren. En dan komt het mooi. De stem des Heren is vol kracht. De stem des Heren is vol glorie. De stem des Heren breekt ceders. Ja, de Heere verbreekt de ceders van de Libanon. Hij doet ze opspringen als een stierkalf. De Libanon en de Sirion als een jonge woudos. De stem des Heeren klieft vuurvlammen. De stem des Heeren doet de woestijn beven. De Heere doet de woestijn van Kades beven. De stem des Heeren doet hinden jongen werpen. Nou, dat is toch een mooie psalm over de stem van God, hè? Weet je, als God spreekt, en daar bid ik altijd voor, en laten we daar alsjeblieft ook als gemeente voor bidden. Als we zondagsmorgens bij elkaar komen, dat we zeggen, Heer, wilt u vanmorgen tot ons spreken? En weet je, als de stem van God hoorbaar wordt in de gemeente, dan ervaren we Gods kracht in de gemeente. En dan ervaren we Gods glorie en heerlijkheid in de gemeente. En dan ervaren we dat de stem van de Heere breekt ceders. Soms zijn mensen soms zo krachtig en weerstaan ze eigenlijk God. En als God spreekt, dan worden die grote, dikke ceders als luciferhoutjes en dan breken ze voor de Heer. Dan buigen ze voor de Heer. Nou, dat doet de stem van de Heer. En laten we er niet te min over denken. De stem van de Heer. De stem van de Heer heeft in het Oude Testament, in het Oude Verbond, laten zien dat hij zelfs de aarde kan laten wankelen. Zo krachtig is de stem van de Heer. In het Oude Verbond zien we dat het volk rondom de berg Sinaï gelegerd is en daar gaat God spreken. We zullen eens kijken wat daar gebeurt als God gaat spreken, als God zich openbaart aan het volk. Zullen we dat eens opslaan uit Exodus 20? Exodus 20, vers 18. Ze hebben het wel eens geprobeerd om dit te filmen, met de 10 geboden, of dan proberen ze dat op het doek te brengen. Nou, het is niet op het doek te brengen, want er staat in vers 18, en het gehele volk was getuige van de donderslagen, de bliksemstralen, het geluid van de bezuin en de rokende berg. Toen het volk het zag, beefde het en bleef van verre staan. En ze zeiden tot Mozes, spreekt gij met ons? Dat zullen wij horen, maar God spreken niet met ons, opdat wij niet sterven. Maar Mozes zei tot het volk, vrees niet. Want God is gekomen om u op de proef te stellen. En opdat er vrees voor hem over u komen, dat gij niet zondigt. Het volk nu bleef van verre staan. Maar Mozes naderde tot de donkerheid waarin God was. Kun je een klein beetje voorstellen wat zich daar afgespeeld heeft rond de berg de Horeb daar, in de Sinaïwoestijn? Wat een majesteit van God, wat een ontzag voor God. Ik heb de vorige keer gezegd, ik weet niet of je dat nog kunt herinneren, de heiligheid, de grootheid, de almacht, maar vooral de heiligheid is bij God niet minder geworden. Sommige mensen denken dat wel. We leven nou toch in de tijd van de genade. En met de tijd van de genade denken ze ook dat de heiligheid van God ook wat minder geworden is. Maar wat denkt u? De God die zich hier openbaart aan Israël, is die God nog steeds precies dezelfde God? Ja, als je daar nou eens bij stilstaat. Die heiligheid. Die reinheid. Die kracht van God. God, er staat in de Hebreeënbrief, het volgende hoofdstuk, het 13e hoofdstuk. Hij, en dan gaat het over de Heer Jezus, en de Heer Jezus is ook God. Hij is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwen. Wij hebben vandaag niet een andere God dan de God van Israël in het Oude Testament. Zijn heiligheid is niet minder geworden, maar ik heb de vorige keer gezegd, zijn heiligheid is overstraald door Gods genade. En wij mogen in zijn genade staan. En door genade mogen we weten dat hij in Christus, die machtige schepper van hemel en aarde, onze vader geworden is. Dit zijn dingen die wij niet kunnen bevatten met ons verstand. Dit kunnen wij niet begrijpen. En daarom vind ik het zo mooi dat je met een ontzag. Niet bang, maar met een ontzag en met een eerbied stil gaat staan bij de grootheid en de heiligheid van God. Hij is niet veranderd. Hij heeft toen in het Oude Verbond de aarde doen laten wankelen. Hebben we net gelezen. Maar we hebben net gelezen dat hij ook dat in de toekomst zal doen. Eens, nog eenmaal staat er. Nou, over dat wankelen van de aarde in de toekomst wil ik graag met u twee versen lezen. En dat ene vers kunt u vinden in de tweede kleine profeet na Daniel. Je hebt na Daniel, Jesaja, Jeremia, Klaagliederen, Ezechiël en dan komt Daniel. Na Daniel komt Hosea en na Hosea krijg je de tweede kleine profeet Joël. U weet misschien wel dat er over de Heer Jezus staat dat toen hij op aarde was, en dat was ook geprofeteerd, heeft niemand zijn stem op de pleinen gehoord. Staat letterlijk, hij zal zijn stem niet verheffen. Toen heeft de Heer Jezus zich ingehouden. Maar hier staat in vers 14 van Joël hoofdstuk 2, menigten in het dal der beslissing. Joël hoofdstuk 2. Zei ik hoofdstuk 3 of? Oh nee, sorry. Hoofdstuk 3, Joël hoofdstuk 3, vers 14. Menigte in het dal der beslissing. Want daarbij is de dag des Heren, in het dal der beslissing. En het dal der beslissing, dat zou kunnen duiden op het dal van Jozefat. En dat is een dal, het Kedrondal, vlak aan de voet van de muur van Jeruzalem. De zon en de maan worden zwart en de sterren trekken haar glans in. En de Heere brult uit Sion en verheft zijn stem uit Jeruzalem, zodat de hemel en aarde beven. Maar de Heere is een schuilplaats voor zijn volk en een veste voor de kinderen Israëls. En gij zult weten dat ik de Heere, uw God ben, die woon op Sion, mijn heilige berg. En Jeruzalem zal een heiligdom zijn en vreemdelingen zullen er niet meer doortrekken. Nou, hier zien we het beven van de aarde en de hemel in de eindtijd. En dat beven van deze aarde heeft alles te maken met Gods plan met Israël. Misschien nog een vers daarover. In Haggai. Haggai, dat is het de twee na laatste kleine profeet, net voor Zacharia. In vers 7 van Haggai hoofdstuk 2, Haggai hoofdstuk 2 vers 7... Daar staat, want zo zegt de Heere der Heerscharen, een ogenblik nog, een korte wijle, dan zal ik de hemel en de aarde, de zee en het droge doen beven. Vers 8 van Haggai 2, ja, ik zal alle volken doen beven en de kostbaarheden van alle volken zullen komen. En ik zal dit huis, en dan gaat het over de tempel in Jeruzalem, dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de Heere der Heerscharen. Want van mij is het zilver en van mij is het goud, luidt het woord van de Heere der Heerscharen. De toekomstige heerlijkheid van dit huis zal groter zijn dan de vorige, zegt de Heere der Heerscharen. Op deze plaats zal ik heil geven, luidt het woord van de Heere der Heerscharen. Hoe vaak hebben we dat niet gehoord? Het woord van de Heere der Heerscharen. God spreekt. Gods stem. En eens zal de aarde en de hemel, de zee en alles wat erin is, beven, want dan komt Jezus terug. En dan zal de tempel verrijzen in Jeruzalem. En ik denk dat die tempel die dan gebouwd zal worden, die nog heerlijker zal zijn dan de tempel van Salomo. Zoals hier staat, dat deze tempel, en als je die maten van die tempel tot je door laat dringen, die in Ezechiël genoemd worden, dan kan die tempel niet eens staan op het tempelplein in Jeruzalem. Zo groot zal deze tempel zijn, met alle tempelcomplexen erbij. Heel Jeruzalem zal bijna een grote tempel van God worden. Nou, hij zal de aarde doen beven. Zou dat te maken hebben, broeders en zusters, met het teken van de tijd wat de Heer Jezus ons gegeven heeft, dat in het laatste dagen het aantal aardbevingen zal toenemen. Dat God als het ware de laatste beving als hij gaat spreken, als het ware in laat leiden door een toename van aardbevingen hier op deze wereld. De Heer Jezus heeft het in ieder geval gezegd. Als je ziet dat het aantal aardbevingen in frequentie en heftigheid toeneemt, nou dan moet je oppassen, want dan komt straks de grote beving. En eigenlijk, je hoeft de televisie maar aan te zetten, het nieuws maar aan te zetten, het lijkt wel of de wereld in brand is. Hè? Er is toch van alles aan de hand in deze wereld. De komst van Jezus is heel dichtbij. En weet je, als God gaat spreken, dan staat er, en ik hoor een stem als van vele wateren. Of hij brult als een leeuw uit Sion. Nou, dan zullen alle andere stemmen verstommen hoor. Dan houdt het op. Dan verstomt elke andere stem en dan is er maar één die aan het woord is. En dat is die Heer zelf. Tot slot. Als dat gaat gebeuren, dan staat er, dan is het wankelen. Alles wat wankelt zal dan voorbij zijn. Laat het eventjes erbij pakken in de Hebreeënbrief. Het wankelen, want eenmaal zal het dan gaan gebeuren. Dat doelt op een verandering. Dan wordt alles anders. De wankelende dingen, die zullen voorbij zijn. En het eeuwige, het vaste, dat zal blijven. Het wankele koningschap van de grootte van deze aarde zal dan voorbij zijn. En het eeuwig koninkrijk van de Heer zal dan aanbreken. Wij ontvangen, en dat is nogal wat hier staat, wij ontvangen een onwankelbaar koninkrijk. Dat is wat hier staat in vers 28. Wij ontvangen een onwankelbaar koninkrijk. En dat onwankelbare koninkrijk wordt aangekondigd, u hoeft het niet op te slaan, maar dat wordt aangekondigd in Daniël 2 vers 44. Daar staat in de dagen van die koningen, de tijd van het hersteld Romeinse wereldrijk, dan zal de God des hemels zelf een koninkrijk oprichten. En daar staat er, en dat koninkrijk zal op geen enkele andere koning meer overgaan. En dat is de koning David, op de troon van David. En dat is de Heer Jezus, die zijn koninkrijk dan zal oprichten. En daarom staat er, laten we dankbaar zijn. We kunnen de Heer nooit genoeg voor danken dat wij met hem dat rijk zullen beërven. Want we zijn mede-erfgenamen. En met hem mogen heersen. Maar dan wel, en hierdoor God vereren. Zo eindigt vers 28, op hem, op een hem welbehagelijke wijze. Niet zoals wij het wel leuk vinden, maar onze eer, het vereren van God in de eredienst, is gericht op hoe vindt God het? Is het hem welbehagelijk? En dan worden er twee woorden gebruikt. Hoe is die welbehagelijke wijze? Dan staat er met eerbied en met ontzag. Soms denk ik wel eens, de zware gereformeerde gemeenten, die hebben het blije evangelie van ons nodig. En wij als baptisten hebben de eer en de ontzag van hen voor God, hebben wij nodig. Hè, wij gaan soms zo makkelijk met God om. Maar juist eerbied en ontzag. Nee, ik bedoel niet bang zijn voor God, maar ontzag. En weet je, in de Bijbel worden zoveel beloften gegeven voor zegen, hoe God zijn zegen wil schenken over mensen die God vrezen. De vrezen des Heren. En nogmaals, vrezen voor God is niet bang zijn voor God, maar ontzag voor de grootheid voor God. Nou, en ik hoop dat we dat in onze gemeente ook heel persoonlijk steeds meer zullen gaan ervaren.